106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag. Fijn dat u luistert. U bent te gast bij het programma van de Raad van Kerken Delft. En Kerk in Delft is de titel van dit programma. En dat betekent ook dat we allerlei verwante zaken die met kerk en samenleving te maken hebben hier presenteren. Vandaag hebben we twee gasten allereerst die ik aan u voor wil stellen. Ria van der Meer, zij is historica en gaat ons van alles vertellen over de Gouden Eeuw, de goede en de slechte kanten. En verder Frida Spanjersberg, die ons gaat vertellen wat het inhoudt in Delft om de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen te organiseren. En we hebben natuurlijk ook de gedachte van de week aan het einde van het programma. Ik wilde daarin ook aandacht geven aan het overlijden van Aart Staartjes, die zelf met Karel Eijkman een hoop heeft gedaan aan, zeg maar, de woord voor woord boeken, om die op de televisie te presenteren. De Bijbelse verhalen eigenlijk, gepresenteerd door Aart Staartjes. Ik zal u bij de gedachte van de week een verhaal uit een van die bundels laten horen. We praten met Ria van der Meer vandaag over de Gouden Eeuw en met name dan de Gouden Eeuw in Delft. Goedemiddag, Ria. De Gouden Eeuw. Aan welke periode moet ik ook alweer denken?
Ja, de Gouden Eeuw valt zo ongeveer samen met de 17e eeuw. Al kun je het natuurlijk niet precies afbakenen. Dus begin 1600 tot eind 1600. Dat is ongeveer de periode. Aan het eind van de 17e eeuw wordt het al wat minder. Maar in principe kunnen we zeggen dat dat de Gouden Eeuw van Nederland is. En ook de Gouden Eeuw van Delft.
Ja. Ik zei bij de aankondiging, de Gouden Eeuw kent twee kanten. Maar we hebben het van oudsher eigenlijk altijd de Gouden Eeuw genoemd. Kun je me uitleggen waarom het dat gouden randje had, die eeuw?
Ja, gouden randje. Ik zou ook kunnen zeggen, de Gouden Eeuw is goud met een zwart randje. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Nou, de Gouden Eeuw, de naam is in feite afkomstig van het feit dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, zoals het toen heette, dat in ieder geval een deel daarvan in die tijd welvarend werd. Natuurlijk was het maar een kleine groep die eigenlijk het meest profiteerde van de grotere welvaart.
En welke groep was dat?
Dat was, ja, je kunt zeggen zo'n 20% van de bevolking, zo'n rijke bovenlaag.
Echt, ja. Ja.
Echt rijk werd.
De handelaren?
De handelaren, ook de ondernemers. In Delft bijvoorbeeld waren van oudsher de ondernemers die het bier produceerden, de rijken. Maar in de 17e eeuw, in de Gouden Eeuw, zien we dat die ook investeren in het Delfts aardewerk, hè, de nieuwe fabriekjes die het Delfts blauw produceerden, als imitatie in feite van het Chinees porselein. En ja, als er natuurlijk welvaart is in een stad, dan zie je dat dat ook een gunstig klimaat betekent voor kunstenaars, wetenschappers, die profiteren daar uiteraard van mee.
Ja.
En eigenlijk ook wel de gewone bevolking, maar veel minder, uiteraard.
Ja. Even nog naar jou persoonlijk. Hoe komt het dat jij zo thuis bent in deze materie? Dat je er zo makkelijk over kunt vertellen?
Ja, het is eigenlijk zo dat ik heb cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Open Universiteit op latere leeftijd. Ik ben afgestudeerd op een echt Delfts onderwerp, wonen in het Agnetapark. En toen ben ik me gaan verdiepen in de Delftse geschiedenis. Ik ben begonnen met cursussen voor ouderenwerk, voor de Volksuniversiteit, het Gilde. En ja, zo breidt zich dat uit. En van het een komt dan het ander.
Want inderdaad, als je in Delft iemand over de geschiedenis van Delft wat wil weten, moet je bij jou zijn.
Misschien wel, maar
wees niet te bescheiden, nee, zou ik zeggen. Nee. Maar nog even terug inderdaad naar die Gouden Eeuw, die dus inderdaad ook een ander randje had. Maar een welvarende stad was Delft dus in die Gouden Eeuw. Heel duidelijk.
Absoluut.
Ja, met aandacht voor kunst en wetenschap, zei je.
Ja.
Als we naar de wetenschap kijken, waar zit dan het gouden randje?
Nou, bijvoorbeeld, we kennen enkele belangrijke namen die aan Delft verbonden zijn. Hugo de Groot, een groot wetenschapper op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Ik moet erbij zeggen, hij heeft eigenlijk maar kort in Delft gewoond. Want hij ging al op 11-jarige leeftijd naar de universiteit. Maar we zien hem toch als een van de grote van Delft. En dan natuurlijk Antonie van Leeuwenhoek, die echt ook een bijzonder gewaardeerd geleerde was. Waar iedereen ook naartoe kwam om zijn bevindingen die hij met zijn eigen microscoopjes deed. En die hij zo mooi beschreef ook, om die met hem te bespreken. Hij werd als niet-academicus, als self-made man eigenlijk.
Ja, want hij had geen universitaire opleiding.
Nee, absoluut niet. Nee.
Het is iemand die gewoon een goede fantasie had en dus inderdaad dingen uitprobeerde.
Hij probeerde uit. En dat was natuurlijk ook een nieuwe vorm van wetenschapsbeoefening in de 17e eeuw, die steeds meer eigenlijk gebruikt werd van het experimenteren.
Ja.
Gewoon proberen. En dat deed hij. En met heel veel succes.
Want hij is ook over de landsgrenzen bekend geworden?
Absoluut. Het tsaar Peter de Grote kwam bij hem op bezoek, onder andere. En hij werd lid van de Royal Academy in Londen. En er kwamen heel veel bezoekers die met hem dus eigenlijk wilden discussiëren. Of in ieder geval kijken naar zijn resultaten.
Ja. En als we naar dat wetenschappelijke stuk, lijkt me duidelijk. Hugo de Groot, Antonie van Leeuwenhoek. Maar de cultuur, waar je noemde al Delfts Blauw, was dat inderdaad ook cultuurgoed of was dat gebruiksgoed?
Je kunt Delfts Blauw, denk ik, en als gebruiksgoed en als cultuurgoed zien. Want er werd in de fabriekjes ook heel veel het zogenaamde Delfts wit gefabriceerd, wat echt gebruiksgoed was. Delfts Blauw was natuurlijk wat duurder, dus dat stond toch vaak in de kast. Als pronkservies.
Op de kast ook, hè?
Op de kast.
Ja.
En er werden natuurlijk ook voor de vorstenhoven in Europa werden er enorme vazen en schalen werden er geproduceerd. Onder andere de vrouw van onze stadhouder Willem III, die ook koning werd van Engeland. En zijn vrouw Mary Stuart, die was gek op Delfts blauw. En die nam heel veel blauw mee naar Engeland en daar kwamen dan weer natuurlijk andere hooggeplaatste personen.
En die wilden het dan ook hebben.
Die het ook wilden. En dan bestelden wij de 30 fabriekjes ruim die we hadden in Delft.
Zoveel.
In de 17e eeuw. Ja.
Dus het was inderdaad gewoon een stad die in de Nederlanden wel zijn plaats had.
Zeker.
Was dat ook de reden dat Willem van Oranje hierheen kwam?
Dat was natuurlijk toch wat eerder. Eigenlijk kwam Willem van Oranje hier naartoe, niet zozeer vanwege de welvaart. Want dat is toch een beetje voor de Gouden Eeuw.
Ja, ja.
Maar vanwege het feit dat Delft een goed verdedigbare stad was.
Aha.
Den Haag had natuurlijk meer voor de hand gelegen, want daar zaten de regeringsinstituten. Maar Den Haag was geen stad, was niet ommuurd. Delft was een veilige stad. Maar het gevaar kwam van binnenuit, dus dat heeft op zich verder niet echt geholpen.
Nee, maar op zich, Delft was omgeven door een goede verdedigingsmuur met poorten.
Ja, Delft had muren, poorten, ook een stadsgracht om de stad heen. Er werden bastions ook aangelegd.
Ja.
En het was een stad die inderdaad goed te verdedigen was.
Ja.
Bovendien, het was wel ook in die tijd al een belangrijke stad in de zin van de derde stad van Holland. Dus vandaar, dat heeft misschien ook meegespeeld.
En hij kon niet naar Breda, heb ik ooit eens gehoord, omdat die stad door de Spanjaarden bezet was.
De randgebieden waren veel gevaarlijker, zeker.
Ja. Even, de Gouden Eeuw met zijn goede kanten. Straks gaan we na de muziek nog even verder praten over de niet zo vergulde randjes van de Gouden Eeuw, ook in Delft. Ria van der Meer, historica van Delft, de Gouden Eeuw in Delft. We hebben het net even over de gouden rand ervan gehad. Ik wilde nog even met je ook naar de andere kant van dat gouden randje kijken. Maar wat we misschien vergeten is dat er ook heel veel schilderkunst in Delft was. En dat dat nu ook in het Prinsenhof te zien is.
Zeker. Delft was natuurlijk als welvarende stad, had het ook een gunstig klimaat, ook voor de schilderkunst. Dus we zien dat een aantal bekende en minder bekende schilders zich voor kortere of langere tijd in Delft hebben gevestigd. Natuurlijk is Vermeer, dat is het juweel van Delft, zal ik maar zeggen. Maar op het ogenblik is er bijvoorbeeld ook een prachtige tentoonstelling van Pieter de Hoog in het Prinsenhof. 29 werken die van over eigenlijk de hele wereld komen.
Ja,
waaronder zelfs twee uit de privéverzameling van koningin Elisabeth. En het is een prachtige
tentoonstelling. Zouden ze ze missen, denk ik dan?
Ik denk het niet. Ik denk dat wel meevalt. Ze zal nog wel andere schilderijen hebben. Maar het is een prachtige tentoonstelling. En hij is dus ook zo'n voorbeeld van een schilder die hier een aantal jaren werkte en eigenlijk in Delft zijn mooiste werken heeft gemaakt. Geïnspireerd door weer een aantal andere schilders die hier aanwezig waren. Zoals de kerkschilders, onder andere Hoekgeest en Van Vliet. En prachtige werken in feite heeft voortgebracht.
Ik ben zelf al een tijdje geleden naar deze tentoonstelling gegaan. En waar je als Delftenaar, want ik ben geen Delvenaar. Als je Delftenaar dan toch ook naar kijkt, is die herkenningspunten. Want dat is natuurlijk ook het leuke inkijkje. Dat hij toch ook een aantal kerktorens, die voor ons heel herkenbaar zijn, zomaar op zo'n schilderij uit eeuwen geleden staat. Fantastisch.
Delft is herkenbaar
op absoluut.
De schilderijen. Al heeft hij dan wel de vrijheid genomen om de kerken een beetje te verplaatsen af en toe. Maar ja, dat is de vrijheid van de schilder.
Maar
natuurlijk.
Dat is met Vermeer het gezicht op Delft. Dat schilderij daarvan, als ik daar nu sta, dan denk ik ook van, hoe zit het?
Niet helemaal.
Niet helemaal meer, maar dat is de vrijheid die een schilder mag gebruiken. Goed, dat nog even over die schilderkunst die ook floreerde in Delft in de Gouden Eeuw. Even naar dat rafelrandje, zo noem ik het maar even. Wat kunnen we daarover zeggen in Delft?
Nou, Delft had een kamer van de VOC. En als we VOC zeggen, dan wordt het natuurlijk al heel duidelijk dat daar toch ook een heel zwarte kant aan zit.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie, zo was
precies.
Het.
Precies, ja.
De handelsmaatschappij met Indië.
Ja, met het huidige Indonesië, maar ook met China, Japan, de delen van India. En het was natuurlijk maar ik vind ook altijd, we moeten dat een beetje zien in de tijd, al wil ik het daarmee niet goed praten. Het is waar dat er natuurlijk, men ging ervan uit dat al die gebieden waar men kwam, die beschouwde men min of meer als zijn eigendom. En de producten die daar voorradig waren, die werden tegen heel lage prijzen ingekocht. Degene die daar de macht hadden, die werden dan gepaaid ook met bepaalde verdragen. Maar als ze zich niet helemaal hielden aan de voor hen vaak onbegrijpelijke regels die de VOC instelde, dan werden ze ook streng gestraft. De VOC die trad daarop als een machthebber.
Ja.
En dat heeft natuurlijk heel veel leed daar gebracht. En dat betekent ook dat de welvaart voor de Nederlanden en ook voor Delft, dat die toch in feite verkregen is op een manier waar we niet trots op hoeven te zijn.
Over de ruggen van andere mensen in andere
werelden.
In feite
wel, En als we daar de slavenhandel dan natuurlijk ook nog bij nemen, hoewel dat natuurlijk door de WIC, de West-Indische Compagnie, gebeurde. Delft heeft korte tijd ook een kamer van de WIC gehad. Dan zien we dat dat in feite toch een heel zwarte bladzijde is in de geschiedenis. Waar in het verleden toch wat te weinig aandacht ook aangegeven is.
Ja. Wat ik me ook kan voorstellen, er gingen natuurlijk schepen heen en weer naar Indië onder andere, China en dergelijke. Dat was een wereldreis in die tijd. Er gingen denk ik ook wel heel veel schepelingen, zeg maar mensen die op de boot werkten, ja, of op het schip werkten,
ja,
mee vanuit Delft en lieten hun gezin achter.
Dat is ook, zou je ook
dat
als
is ook een, inderdaad toch,
ja, wat slavernij
wellicht. Ja.
Zeker, want ik moet ook zeggen dat degene die aanmonsterde op die VOC-schepen, en dan heb ik het natuurlijk niet over de kapitein en de stuurman, hè, dat waren ontwikkelde mensen, maar het gewone scheepsvolk, ja, die monsterde vaak aan op die schepen uit een soort idee van, nou, misschien word ik daar in dat verre gebied wel rijk. Maar vaak was het ook zo dat ze al heel blij waren dat ze een dak boven hun hoofd hadden
en
dat ze voldoende te eten kregen. He, dus dat was echt de, ja, mensen die soms ten einde raad waren, he, geen mogelijkheden zagen dan alleen, he, dienst nemen op zo'n VOC-schip. En daar veel van verwachten misschien. Maar,
en misschien niet terugkwamen ook. Hè?
Er kwamen heel veel, ze zeggen dat een derde sowieso niet terugkwam.
Een derde?
Ja, het was een heel gevaarlijke onderneming in feite.
Dat zal Delft toch ook wel voor een stuk getekend hebben, want er waren toch ook gezinnen zonder vader?
Er waren zeker gezinnen zonder vader. En we zien dan ook dat veel van die gezinnen waarvan de vader naar de VOC was of niet terugkwam, dat die op een gegeven ogenblik aanklopte bij de Kamer van Charitate. En de Kamer van Charitate, dat was...
Die is er nu nog, hè?
Ja.
Ja.
De
Kamer.
Ja. De Kamer.
De Kamer is er nog.
Het instituut niet,
nee,
maar wel het vertrek waar de armen dan hun stuivers en hun broden kwamen halen.
Ja.
Is nu deel van het museum het Prinsenhof. Ook een prachtige, sfeervolle kamer, vind ik. Met een mooie schilderij boven de schoorsteen. Ja, die Kamer van Charitate, die heeft natuurlijk toch voor die... Je zou bijna zeggen VOC-weduwe, want zo voelden ze zich soms. Jarenlang hoorden ze vaak niets van hun echtgenoot, als die al terugkwam. Is van heel veel belang geweest.
Ja.
En ook voor een groot deel van de armere Delvenaren natuurlijk. Ja. Andere
dus
problemen.
Armenzorg, weduwezorg,
ja.
Ja. Zorg voor de onvolledige gezinnen op dat moment.
Ja.
Het hoort bij het rafelrandje, maar het is ook wel weer, het geeft Delft dan ook weer... Ja, toch weer als een stad die ook voor haar inwoners wilde zorgen.
De Kamer van Charitate was in feite een uniek instituut.
Was het niet gebonden aan een kerk?
Half-half. Het was een samenwerking, en dat is juist ook zo bijzonder, van de kerk, hè, wat in, ja, die tijd de gereformeerde kerk heet,
ja,
en het stadsbestuur. Mm-hmm. En in het bestuur zaten dus 6 afgevaardigden van het stadsbestuur en 6 afgevaardigden van de kerken. Maar ze zorgden voor niet alleen voor de lidmaten van de kerk. Ook mensen die niet tot de kerk behoorden, konden een beroep doen op de Kamer van Charitate. Al kwamen die dan op een andere dag dan de lidmaten. En misschien, ja, we weten het niet 100% zeker, werden ze toch iets beter behandeld dan de niet-lidmaten.
Ja.
Dat,
ja,
zou kunnen, maar... Er zijn niet heel veel aanwijzingen voor, maar het is mogelijk.
Ja. Vorig jaar was het de Gouden Eeuw in Delft. Je hebt daar ook een lezing over gegeven, onder andere in de Vierhovenkerk.
Zeker, ja.
Een tijdje geleden. Fijn dat je inderdaad ook onze luisteraars die niet in de Vierhovenkerk waren, nu toch een inkijkje hebt kunnen geven in de Gouden Eeuw in Delft. Zowel de goede als de minder goede kanten. Ik denk dat het goed is dat we inderdaad beide kanten blijven belichten en dat we inderdaad in onze geschiedenis zover zijn dat we dat ook mogen doen.
Zeker.
Dankjewel Ria van der Meer, kunsthistorica van Delft.
Dag.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Uit de kerkagenda wil ik graag u een bericht voorlezen over een kennismaking met het christelijk geloof op de Alpha-cursus. Is er meer? Wie is Jezus? Hoe kan je bidden? Geneest God vandaag nog? Dat is een greep uit de thema's van de bekende Alpha-cursus die in de komende weken van start gaat in Delft. Verschillende kerken bieden deze kennismakingscursus met het christelijk geloof aan. En in een ongedwongen sfeer worden kernthema's van het geloof behandeld. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De eerste avond is altijd een vrijblijvende introductieavond. Op de Alpha-cursus maak je in 10 weken kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar en de bijeenkomst start meestal met een gezellige maaltijd. En na het eten luister je naar een inleiding over het christelijk geloof en daarna praat je er in kleine groepjes over door. De Alpha-cursus biedt ruimte om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. En hij is gratis. Soms wordt er voor de maaltijden een kleine bijdrage gevraagd. Een overzicht van de cursussen is te vinden op de site alphacursus.nl. En ik maak u er even op attent dat Alpha niet met ALF is, maar met ALPH. Dus Alpha op zijn Grieks geschreven. Ik kan natuurlijk nu een hele, want ik zie allerlei data in het persbericht staan. Die ga ik u niet noemen. Maar ik verwijs u even naar inderdaad de site alphacursus.nl. Of naar de site van de Raad van Kerken Delft.nl, waar u binnenkort ook alle data op kunt vinden als u denkt mee te gaan doen met deze Alpha-cursus. Van harte aanbevolen. Dat was de kerkagenda. We gaan verder met een volgend gesprek met onze volgende gast, met Frida Spanjesberg. Frida, jij bent door mij uitgenodigd om te vertellen over de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in de Wereld. Mondvol. Maar stel even jezelf voor.
Goedemiddag. Ik ben Frida Spanjesberg en ik ben secretaris van de Raad van Kerk in Delft. Ik heb mij de afgelopen weken bezig gehouden, inderdaad, onder andere met de voorbereiding van de Internationale Week van Gebed. Want hoewel we hier in Delft natuurlijk er heel veel aandacht aan besteden, is het ook goed om te weten dat het niet alleen een landelijke, maar ook een internationaal evenement is, waarbij christenen uit alle kerken over de hele wereld juist komende week met elkaar bidden.
Ja, mag ik je vragen om de microfoon iets meer voor je mond te hebben? Want hij staat, anders kunnen luisteraars het misschien niet goed horen. En ik zeg het nu even in de uitzending, maar dat geeft verder niet. Het zou jammer zijn als gewoon jouw informatie gemist werd, toch?
Ja.
Inderdaad, Ik bij dit thema, Week van Gebed voor de Eenheid, ik werd er even stil van. Ik dacht, wat moet ik daarmee? Kan je je dat voorstellen? Bidden voor de eenheid.
Bidden voor de eenheid, ja.
Terwijl ik denk, doen. Gewoon doen.
Ja, daar heb je wel gelijk in. Doen sorteert effect vaak. Hè, en, maar het doen kan geïnspireerd worden of voortkomen uit het gebed. Omdat je door middel van het gebed de kracht vraagt en de inspiratie vraagt om dingen te doen. Bidden en doen staan voor mij eigenlijk op één lijn. Het een kan niet zonder het ander.
Ja.
Nee. En dan die eenheid. Hè?
Ja, die eenheid inderdaad.
Ja. We bidden dus voor de eenheid van de christenen.
In de hele wereld.
In heel de wereld eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een.
En dan bidden we over een grote verscheidenheid.
Ja, inderdaad.
Toch?
Ja. Maar het is wel een hele mooie manier om op die manier de christenheid samen te bundelen.
Ja.
En op die manier toch ook iets te doen met elkaar en je met elkaar verbonden te weten.
Want als ik het even wereldwijd bekijk, is dit dan inderdaad een week die wereldwijd ook zo gevierd wordt?
Ja, dat klopt. Ja. Het thema wat ook is ook aangedragen vanuit de Wereldraad van Kerken. En ook vanuit de Wereldraad van de Rooms-Katholieke en de andere kerken.
Ja.
Dus het is een gezamenlijk gedragen initiatief.
Wat ook al een tijdje.
Al vele jaren.
Ja. En op zich, als ik dan even naar jouw mening hoor over de eenheid van de christenen. Hoe kijk jij er tegenaan? Wordt het nog wat?
Je moet altijd blijven hopen.
Ja.
En blijven bidden.
Waar hoop je op?
Ja, waar hoop ik op? Dat wij eenheid in verscheidenheid mogen zijn.
Hè? Toch verscheidenheid, hè?
Ja, toch verscheidenheid. Ja, ja, ja. Ja.
Dat mag ook.
Dat mag ook. En ja. Ja, dat moet ook eigenlijk. Ik bedoel, elk mens is om te beginnen uniek. Vele kerken dragen hun geloof uit op en beleven hun geloof op hun manier. En ja, het is een utopie of een illusie eigenlijk om te denken, te hopen dat je als christenen allemaal één, we zijn wel één familie, maar ik bedoel, in een familie heb je natuurlijk
ik denk dat je dat leuk uitlegt inderdaad. Ja. Je bent wel één familie, maar een familie in verscheidenheid, in diversiteit. Ja. Ja. En ik denk, maar reageer er maar even op, er zijn vele wegen die naar God leiden.
Mm-hmm.
Wat dat betreft, je hoeft ook niet één dogma aan te hangen als kerk om te zeggen, dit is de rechte weg.
Nee, zeker
er zijn
niet.
Er meer.
Nee, nee.
En,
maar we hebben daarin wel Jezus Christus als onze bron. En de Bijbel als onze basis, ons uitgangspunt. Dat bindt ons.
Ja, dat bindt ons, maar dat kan ons ook verschillende wegen laten gaan.
Ja, zeker.
Ik bedoel, wat dat betreft. Ja.
En daarom is die dialoog zo belangrijk.
Ja.
En het met elkaar in gesprek blijven. En daarom is ook zo'n week van gebed een unieke manier om met elkaar in gesprek te gaan. Want we komen daar misschien straks nog wel over te spreken. Elke viering, elke gebedsviering hier in Delft, wordt door verschillende kerken voorbereid. En ja, je gaat een dienst voorbereiden. Dus dan heb je het met elkaar over van, wat gaan we zeggen? Wat gaan we bidden? Wat gaan we zingen? Waarom zingen we dit? En waarom zingen we dat niet? En hoe zingen we het? En, op die manier is dat ook een vorm van hele intense samenwerking.
Wat ik in Delft zie, en dat is denk ik wereldwijd gaande, is dat er een soort globalisering ontstaat. Dat er zoveel diversiteit in de Delftse gemeenschap ontstaat. Ook van allerlei mensen uit allerlei landen. Dat ook een bron van inspiratie kan zijn om ook de mensen die uit andere kerken, uit andere landen komen, ook in mee te nemen. Gebeurt dat ook?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Delft heeft een zeer veelkleurige bevolking, hè, bevolkingssamenstelling.
Zeker. Ja.
Niet alleen mensen die hier studeren of aan de TU werken, maar ook andere mensen die hier gevestigd zijn. Denk aan vluchtelingen, statushouders.
Ja.
En die weten toch wel ook de weg te vinden naar de kerk. Hè? En je ziet wel een enorme variëteit hier in Delft aan verschillende geloofsgemeenschappen. Van Chinese christenen tot aan
mensen uit Eritrea, Somalië, dergelijke. Ja,
En daarnaast zijn er, en dat zijn dus hele specifiek samengestelde groepjes, maar je hebt ook groepen voor internationale studenten, TU-medewerkers.
Ja.
En dan die ook weer ieder hun eigen geloofsrichting hebben, geloofsbeleving hebben. Dus wat dat betreft is het enorm geschakeerd.
Ja.
En dat is nou ja wel de kracht van, denk ik, van die week van gebed. Dat al die groepen daarin toch zoveel mogelijk participeren.
We praten met Frida Spanjesberg, betrokken bij de Raad van Kerken in Delft. En in die functie ook heel erg betrokken bij de organisatie van de Bid Mee in Delft week van in de Week van Gebed. Ik ga erover struikelen hoor. In de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in de wereld. Maar we gaan even terug naar onze thuisbasis Delft. Van 19 tot 26 januari. Wat is in Delft het thema? Waar konden jullie je rondomheen groeperen?
We hebben ons aangesloten bij het landelijk thema, het wereldwijde thema. En dat is dit jaar buitengewoon. En dat buitengewoon, komt uit de zinsnede. Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons. En dat is een zin uit de brief van Paulus. Van een van zijn Rome reizen. En dan heel specifiek de gebeurtenis waarbij Paulus en het schip waarop hij zit met alle bemanning strand op Malta.
Ja.
En zij daar dus worden ontvangen door de Maltezen. En zij daar niet als vreemdelingen, wel als vreemdelingen worden gezien, maar zodanig hartelijk ontvangen dat zelfs Paulus het opvalt en zegt van, zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.
Ja, ja. Dat is dus inderdaad het thema, ja. De ontvangst, ja. Vriendelijk.
Ja, ja.
Waar uitzicht het in? Wat gaat er allemaal gebeuren in die week?
Er vindt elke avond een gebedsviering plaats in een van de Delftse kerken. En die viering valt telkens onder auspiciën van verschillende protestantse en rooms-katholieke en andere wijkgemeenten in Delft. We beginnen zondag 19 januari 's ochtends in de trio-viering in de Sacramentskerk in Delft. En we eindigen op zondag 26 januari 's avonds om 6:30 in de Maria van Jessekerk. En die viering staat onder auspicie van de Raad van Kerken.
Ja.
En daartussendoor is er elke avond
dat
om half
Dat wou
ik
zeggen,
acht,
ja. Daartussendoor elke avond om half heel
acht.
Wat.
Ja, ja. Elke ja. avond om 7:30 een viering van 30 minuten tot 15 minuten. Verschillend van karakter. De ene keer is het een gebedsviering met misschien 1 lied en ligt de nadruk op het gebed. De andere keer is het misschien een wat uitgebreidere vesper of een zangviering. Dat hangt een beetje af van de organisatoren.
Ja, ja, begrijp ik. Ieder dus met zijn eigen invulling.
Ja, zeker. Ja,
Op wie richt het zich? Op de mensen die in die betrokken wijkgemeente wonen en kerken? Of kan iedereen daarheen?
Iedereen kan daarheen.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Wat is meestal zo de opkomst?
Ongeveer 30 à 40 mensen per avond.
Dat is mooi. Ja, ja, ik bedoel, je kunt zeggen dat is weinig, maar ik vind dat mooi voor zo'n door de weekse kerkbijeenkomst. Ja. We zijn toch al van oudsher gewend dat we niet op maandagavond naar de kerk gaan.
Nee, precies.
Nee, daarom. Nee. Alle data plus tijden en waar, dus alle plaatsen en waar het is en hoe laat, dat kunnen we allemaal ergens vinden. Op welke site?
Die kunnen we om te beginnen vinden op de site van de Raad van Kerken. Die kunnen we vinden in het, onder andere het Protestants Kerkblad, maar ook in het Rooms-Katholieke Parochieblad en in alle andere bladen en nieuwsbrieven van de deelnemende kerken.
Ja.
Op Facebook van de Raad van Kerken. Dus
wat dat betreft, je had nog één stukje wat je graag voor wilde lezen, bij dat thema in Delft goed aansluit.
Dit is de lezing, het verblijf op Malta van Paulus. Het is Handelingen 28. En ik wil dat graag even voorlezen.
Ja, doen.
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomden ons en staken een vuur aan, omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos dorhout en legde die op het vuur. Maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltesers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar, die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar die kerk wil niet dat hij blijft leven. Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltesers verwachten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was. Niet ver daarvandaan lag een landgoed dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. Wat ik zo mooi vind hierin is die wederkerigheid.
Jazeker. Ja, dat viel me ook al op. Ja, geven en nemen inderdaad. Ja. En ik denk dat we dat in de wereld ook moeten doen. Zeker, dat komt ook in de Week van de Eenheid best aan de orde, denk ik. Je hebt ons duidelijk een inkijkje, in ieder geval mij gegeven, in wat die Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in Delft betekent. En het is voor mij in ieder geval duidelijk meer gaan leven. En bedankt voor je bijdrage, Frida Spanjesberg van de Raad van Kerken Delft.
Dit is Kerk in Delft, de gedachte van de week.
Aart Staatjes is overleden. Het trof mij, net als heel veel andere mensen die met hem opgegroeid zijn. Ook mijn kinderen zijn met hem opgegroeid. Zijn op televisie en op radio allerlei fragmenten gehoord en getoond over wat hij allemaal heeft gedaan. Maar wat een beetje vergeten werd, dat hij is begonnen op de televisie met het uitspreken van vertellingen uit de Bijbel. Die door Karel Eijkman waren gemaakt. En dat waren gewoon de Bijbelverhalen van woord voor woord. De kinderbijbel op dat moment. En omdat we toch Aart Staatjes mogen gedenken, maar dit ook gewoon een mooi op toon gezet verhaal is van Karel Eijkman, wilde ik uit de bundel Het Nieuwe Testament woord voor woord een verhaal voorlezen. In de woestijn. Jezus zwierf rond een hele tijd. Hij was tenslotte aangekomen op een hoge, droge, kale berg. Hij wilde alleen zijn. Was het waar wat de mensen zeiden, dat hij een nieuwe koning kon worden? Als dat waar was, wat zou hij dan moeten doen? Daar wilde hij over denken als hij alleen was in de woestijn. En op die berg in de woestijn stond hij nu uit te kijken naar al die landen in de verte waar de mensen woonden. Hij begreep wel, als je een koning bent, een nieuwe koning van God nog wel, een koning die alles kan, dan moet je toch eens wat laten zien. Dan moet je kunnen toveren dat je zomaar van stenen een brood maakt, omdat het bij een koning niet hoort om honger te hebben. Dan moet je kunnen toveren dat je zo vanuit de hoogte kan springen en kan zweven. Dat vinden de mensen prachtig om naar te kijken. Dan geloven ze pas in je. Dan pas kijken ze tegen je op. Dan pas zullen ze zeggen, hij is het. Hem moeten we hebben. Dan zullen de mensen je gaan vereren. Dan zullen er rijke, machtige mensen komen en die zullen je willen helpen. Die zullen alles voor je in orde maken. En als zij je willen helpen, dan kan je de baas worden over de hele wereld. Dan heb je alles voor het zeggen. Je kan alles zo voor elkaar krijgen als jij denkt dat het het beste is. Nee, 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 riep Jezus hardop. Op zo'n manier wil ik geen koning zijn. Als je zo sterk bent dat je alles kan, dan hoor je niet meer bij. Dan hoor je niet meer bij de mensen die niet zo sterk zijn. Dan hoor je niet meer bij de mensen die niet rijk zijn. Nee, als je zomaar je eigen brood kan toveren, dan weet je nooit hoe mensen denken die honger hebben. Nee, 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 ik wil niet dat mensen in mij geloven omdat ik sterk ben en machtig en rijk. Ik wil dat de mensen geloven dat ik bij ze hoor. Ik wil dat ze ook geloven dat God bij hen hoort. Ik wil naar de mensen toe. Ik wil je weg. Zo ging Jezus terug naar de mensen waar hij bij wilde horen. Hij wilde dat als hij koning zou worden, het anders zou zijn dan mensen verwachten van een koning. Dit was een gedachte van de week naar aanleiding van het overlijden van Aart Staatjes. Betekent ook dat wij aan het einde van onze uitzending Kerk in Delft van deze week zijn gekomen. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer op dezelfde tijd en met dezelfde boodschap. Vrede en alle goeds.